De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 19 en Lucas 23. Er zijn de volgende afkondigingen, diensten, DV vanavond om 6:30, proponent J. van IJsden uit Driebrugge en zondag 3 april om 9:30 dominee J. van Dijk uit Ridderkerk en om 6:30 dominee Voets. Voorbeden. Geboren bij Carlo en Johanita van Willigen, Aalderwerkstraat 37, is afgelopen maandag een zoon geboren, Vin Gerrit Willem. Zij noemen hem Vin. Mevrouw G. van Eck van Eck, Eng 1 Delwijnen, wordt dinsdag geopereerd aan de heup. Alpha-cursus. Bij de uitgang worden gebedskaartjes uitgedeeld. Het is bedoeld ter bezinning op de Alpha-cursus die dinsdagavond 5 april hoopt te starten. Kent u iemand die moeite heeft met het geloof of rondloopt met levensvragen? Of ben jij zelf iemand die het geloof vanaf het begin nog eens wil doordenken? U bent van harte welkom. Meer informatie kunt u vinden in de kerkbode of op de website. Vandaag zijn de jongeren van de jeugdvereniging van de hervormde gemeente de Krimpen aan de IJssel in ons midden, die deze dagen te gast zijn bij onze eigen jeugdvereniging. Mededeling. Ontmoeting. Volgende week is er na afloop van de ochtenddienst gelegenheid elkaar te ontmoeten in ProRegen. U bent van harte welkom. Collecte. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk. En de derde collecte is voor het onderhoudsfonds. De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld. U mag ook uw gaven digitaal geven of overmaken. Volgende week is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting De Hoop. U en jij worden nog herinnerd aan de zendingsbussen bij de uitgang. De voorzang van morgen is Psalm 126, vers 2. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 118, het 13e vers. Toen de Heer Jezus Jeruzalem binnentrok, begroette men hem als koning. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. En terecht begroette men hem zo als de koning van Israël. En die woorden zingen we nu ook met Psalm 118, vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zingen we van Psalm 81, de versen 12 en 15. Opent uw mond. En het 15e vers, och God, naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Psalm 81, de versen 12 en 15. Hoort nu de wet van de Heere. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, ook niet uw zoon of uw dochter, ook niet uw dienaar of uw dienares, ook niet uw vee, ook niet uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus zei toen gevraagd werd wat het grote gebod is in de wet. U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, barmhartige Vader in de hemel, deze morgen brengen we u de lof en de dank. U die de Allerhoogste bent, groot in majesteit. U die ook zo trouw bent in uw zorg voor ons. Daar willen we u voor danken. Dat u ons in het leven draagt van dag tot dag. Dat u ons uw zegeningen schenkt. Door ons in het leven te onderhouden. Door ons krachten te geven. Door ook het licht van uw woord te laten schijnen over ons leven, wanneer we daaruit lezen en van horen, wanneer we daaruit zingen. Heer, we zeggen u daarvoor dank. En we bidden van u, wilt u ook vanmorgen spreken met uw Heilige Geest door uw woord. Geef dat de woorden van u zo zullen klinken in ons hart, in ons bestaan. Dat wij daarin opmerken wie u bent. Dat we uzelf daarin ontmoeten. Dat de Heer Jezus Christus ons voor ogen staat. En we hem ook mogen erkennen de Zoon van God, als de Middelaar, als onze Heere en Heiland. Ja, Heere, wilt u ons hart in beslag nemen, dat wij zullen geloven, dat we leren rusten op het werk van Christus alleen, dat we de zonde verlaten en Hem zullen volgen. Heere, help ons daarin door uw Heilige Geest. En wilt u in de gemeente werken en zo een zegen schenken, ook vanmorgen, in deze eredienst. Dat u met uw Heilige Geest ons leidt en vervult. En wij vruchten mogen dragen tot uw eer. Geef het zo, Heere, de bekering van ons hart, het leven van het geloof, de gehoorzaamheid aan de weg die u wijst, onder ouderen en jongeren, zoals we vanmorgen ook weer bij elkaar zijn in de kerk. U danken wij daarvoor. Wat een voorrecht om samen te zijn. Ook mensen die thuis luisteren, geef daar uw zegen en nabijheid. Mogen zo één zijn in het gehoorzaam en gelovige luisteren naar uw woord. U bidden we ook voor de jongeren van de gemeente. De jongeren van de jeugdvereniging uit Krimp aan de IJssel. De jongeren van de jeugdvereniging van Bruchem en van Kerkwijk der Wijn in Nederhemert. Wanneer ze zo deze dagen met elkaar zijn, wilt u hen zegenen daarin en nabij zijn. Voor goede en fijne ontmoetingen. En dat er ook een verbondenheid mag zijn in uw woord en in de eerbied voor uw woord en in de liefde voor de naam van de Heer Jezus Christus. Heere, wij bidden u dat u ook ons de zonde vergeeft. Wanneer we vanmorgen luisteren naar de schrift, naar uw geboden, dat u onze liefde waard bent, alle liefde, de hoogste liefde, dan erkennen wij ook onze zonden, dat we uw wet hebben overtreden, onze woorden niet zo rein en heilig waren en te goede van anderen zoals het zou moeten zijn. Of dat we het ongeloof in ons hart ook de ruimte hebben gegeven. In plaats van ons vertrouwen op u te stellen, ons houvast in onze eigen gerechtigheid, in onze eigen wijsheid, in de mens om ons heen. Heere, vergeef ons genadig alle zonden. Leer ons het tegen strijden. Zie ons aan in het verzoenend bloed van Christus. U bidden voor uw kerk wereldwijd. Geef dat overal het evangelie mag klinken en mensen worden gebracht uit de duisternis van de macht van de duivel en van de zonde. Tot het leven met u, tot het licht dat in de wereld gekomen is. Zegen uw kerk, christenen die vervolgd worden, die veel hebben te lijden onder dreiging en gevaar, die gevangen zijn genomen, die martelingen ondergaan. Heere, help hen toch. Schenk hen ondersteuning en troost. Bevrijd hen uit angstige omstandigheden. Zegen de verbreiding van het evangelie in zendingswerk. Dat bidden we voor de mensen die in Centraal-Azië werken. Waar we ook onze gaven voor geven in de zendingsbussen en op andere momenten. Maar ook elders. Laat het zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Hoor ze ons gebed en schenk ook vanmorgen uw zegen. Om de Heer Jezus Christus wil. Amen. We gaan vanmorgen uit de Bijbel lezen in het evangelie naar Lucas. We lezen eerst een gedeelte uit hoofdstuk 19. En vervolgens uit hoofdstuk 23. Lucas 19 vanaf vers 37 tot en met 44. En Lucas 23 vanaf vers 13 tot 32. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 19. Te beginnen bij vers 37. Daar lezen we het woord van God als volgt. Toen Jezus reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En ze zeiden: gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommige van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem: meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde hun en zei: ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei: och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En ze zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. Lezen we verder in hoofdstuk 23. Daarmee zijn we in de geschiedenis inmiddels een aantal dagen verder. Inmiddels is Jezus gevangen genomen en voor Pilatus gebracht. En lezen we Lucas 23 vanaf vers 13. Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen: u hebt deze mens naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toegestuurd. En zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten. De hele menigte schreeuwde als één man: weg met deze en laat voor ons Barabbas los. Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad plaatsgevonden had en om een moord in de gevangenis geworpen was. Pilatus sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten. Maar ze riepen terug: kruisig hem, kruisig hem. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Maar ze drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. En toen ze hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene die van de akker kwam en legde hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En een grote menigte van volk volgde hem, ook een menigte van vrouwen die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei: dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen: zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben. En de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: val op ons. En tegen de heuvels: bedek ons. Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor de preek is vers 28, Lucas 23, Lucas 23, Lucas 23, vers 28. Dat gaat over die menigte die achter Jezus naar Golgotha gaat en vrouwen beklagen hem. En dan zegt Jezus in vers 28, en Jezus keerde zich naar hen om en zei, dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. In de preek zijn er twee punten. In de eerste plaats huilende vrouwen en in de tweede plaats een huilende Jezus. Dus een huilende vrouwen en een huilende Jezus. We gaan eerst zingen van Psalm 80, de versen 6 en 8. En in wat we hebben gelezen, daar ging het ook over het groene hout en het dorre hout. En Jezus, dat is eigenlijk het groene hout. Hij is de wijnstok waar leven in zit, die vruchten draagt. Maar wat gebeurt er met die wijnstok, met het groene hout? Nu, Psalm 80 noemt Israël als Gods wijnstok. En God heeft die wijnstok geplant in een goed land, maar dat volk is ook onder de voet gelopen. En zo kunnen we dat vaker zien, wat in het Oude Testament wordt gezegd over Israël. Dat zien we ook terug in Jezus gebeuren. En zo zingen we van Psalm 80, de versen 6 en 8. gemeente. Dat er mensen zijn die met je meeleven. Hoe hartverwarmend kan dat niet zijn? Als je het zwaar hebt, als je grote tegenslagen te verduren krijgt, of een verlies hebt geleden, en iemand toont oprecht zijn meeleven, of je ziet dat iemand er ook echt verslagen van is en verdrietig, traan in de ogen heeft, ja, echt meeleidt, dan kan je geweldig goed doen. En je voelt je gesteund. Dat je niet alleen bent. Er zijn mensen die hun mededogen laten blijken. Hartverwarmend. En toch, gemeente, is het ook wel eens lastig. Voor wie ergens onder lijdt of het zwaar heeft, kan het soms heel ingewikkeld zijn. Het zal allemaal goed en lief zijn bedoeld. Maar wat voor de een nu juist heel fijn is, dat ervaart de ander wel eens als te veel. Die wil het er niet steeds over hebben. Die wil dat hele verdrietige gevoel niet met iedereen delen. Maar ja. Je kunt het meeleven ook niet afwijzen. En dat maakt het zo complex. Of sommigen die proberen mee te leven, maar je merkt, ze weten eigenlijk niet hoe het zit. Het klopt niet. En dat maakt het juist erger. Je voelt je onbegrepen. En leg dat maar eens uit. En iemand die ernstig ziek is, of ergens anders onder lijdt, en als zijn directe omgeving zich heel bezorgd toont, of er heel verdrietig van raakt, dat kan voor wie te lijden heeft best complex zijn. Wat moet je met al die gevoelens? Niet alleen van jezelf, maar ook van je geliefde. Je wilt niet dat zij zoveel verdriet hebben. Misschien je kinderen of je ouders. Of een zus. Je wilt niet dat zij zoveel verdriet hebben over jouw situatie. Je zou het ze willen besparen. Dus ja, gemeente, meeleven is hartverwarmend. Zeker. Belangrijk, ook in de gemeente. Meeleven geeft steun. Anderzijds, soms denkt iemand, doe maar even niet. Huil niet om mij. Ik zit meer in over jullie. Hebt u ook medelijden met de Heer Jezus? Of hoeft dat niet? Of moeten we gewoon eerlijk erkennen dat we hem vergeten waren? Oh ja. De Heer Jezus, zijn lijden, lijdensweken. Eigenlijk maar weinig aan gedacht. Andere dingen aan ons hoofd. Onze eigen zorgen, de actualiteiten van de wereld. En terwijl het vandaag de vijfde lijdenszondag is, en we volgen de Heer Jezus op zijn lijdensweg, zijn weg naar het kruis. Maar er is ook zoveel ander lijden. Zoveel, toch? Die afschuwelijke oorlog in Oekraïne. Brute beschietingen daar. Belegerde steden, waar mensen zitten zonder licht, water, warmte, mensen in doodsangst. soldaten die omkomen. Ja, voor zover we dat nieuws volgen en voor zover we beelden zien, moeten we toch onder de indruk raken. En we willen wel ons meeleven tonen en op allerlei manieren proberen mensen te helpen, hartverwarmend om te zien. En het lijden van Jezus, zijn diepe lijdensweg voor ons heil, ja, door de kerk is dat het waard geacht om dat telkens te gedenken. Telkens zijn lijden ook te verkondigen, te gedenken, erover te zingen en van te spreken. Dat hij het kruis op zich nam, dat hij de lijdensbeker leeg dronk, dat hij werd verteerd onder de toren van God, is daar niemand van onder de indruk? Ja, dat wel. Toen en ook nu. Want we lezen in het evangelie wel van de haat tegen Christus, hoe ze hem onschuldig hebben veroordeeld, hoe ze hem hebben gegeeseld en hebben bespot. We lezen hoe hij als een misdadiger werd afgevoerd. De Romeinse soldaten, ze leidden hem Jeruzalem uit, naar Golgotha toe, de plaats van executie. En daar zullen ze hem uitkleden. Daar zullen ze hem tussen de misdadigers aan het kruis hangen. Hij zal er een gruwelijke dood sterven, terwijl het volk en hun leiders hem bespotten. Is er niemand die medelijden toont? Ja, ja, achter hem loopt een grote menigte. En er gaan ook vrouwen mee die Jezus beklagen. Hoor, ze jammeren luid. Ze schreeuwen. Ze huilen. Ze slaan zich op de borst om hem in rouw en beklag. Ja, het is allemaal zo anders dan bij zijn intocht. Jongens en meisjes, hebben jullie al gehoord hoe Jezus de stad Jeruzalem was binnengekomen? De discipelen die hadden een veulen van een ezel gehaald en daar hebben ze de Heer Jezus opgezet. En zo kon hij op dat veulen van die ezel rijden. En ze legden hun kleren voor hem op de weg en ze hadden palmtakken om naar hem te zwaaien. En ze zongen en ze loofden God voor Jezus. Ze dachten, hij is onze koning, de zoon van David. Hij zal ons redden van de vijanden. Gezegend, de koning die komt in de naam des Heren. En de kinderen die gingen ook zingen. Iedereen was vrolijk toen. Iedereen was blij met de Heer Jezus. Ja, 5 dagen later. Toen ging het heel anders. Nog maar 5 dagen later. Toen brachten ze Jezus de stad uit. Alsof hij een koning was, maar toen als een spel. Toen om ermee te spotten, erom te lachen. En dan moet hij gaan sterven aan het kruis. En dan loopt er een hele groep vrouwen achter hem en die huilen om Jezus. En ze jammeren en ze klagen. Nou, dat is een heel ander gezicht. Toch, kinderen? En je denkt, is dat nou een koning? Ja, dat dachten de mensen toen hij de stad binnenkwam. Maar nu ziet het er wel heel anders uit. Is dat nou een koning? Ze hebben hem geslagen, een doornenkroon opgezet. En er loopt één knecht achter hem die de kruisbalk draagt. Ja, het is zeker helemaal verkeerd gegaan. Helemaal verkeerd met Jezus. Zo ziet het er wel uit. Het is een zwakkeling. Alsof hij de verliezer is. Eigenlijk niks moois meer. Is dat echt zo, jongens en meisjes? Dat het mis is gegaan? Is het echt zo dat de Heere heeft verloren? Nou, die vraag moet je even onthouden. Is het verkeerd afgelopen? Dat er aan hem niks moois meer is te zien? En moeten we daarom nu ook maar gaan huilen over Jezus? Ja, zo liepen die vrouwen van Jeruzalem dus achter hem aan. Ze jammeren niet uit schuldbesef, geen tranen van berouw. Maar het is zo'n aandoenlijk gezicht, aangrijpend, hoe hij aan het einde zal komen, ontluisterend, voor iemand die veel goeds heeft gedaan. Ja, het is in die oude Oosterse culturen ook gebruikelijk om bij verdriet luidkeels te jammeren en zo'n ter dood veroordeelde met verschrikking te volgen. Het toont in elk geval medelijden. Maar dan gebeurt er iets. Die lange lijdensweg. Telkens was de Heer Jezus het leidend voorwerp. Er werd van alles met hem gedaan. Je zou denken, het overkomt hem maar. Hij werd veroordeeld. Hij werd geslagen. Hij werd met doornen gekroond. Hij werd meegenomen. En men dwong Simon van Cyrene zijn kruis te dragen. En we zien hem zwijgend gaan. Als een lam. Zonder verzet naar de slachtbank. Ze leiden hem weg en ze beklagen hem alsof het hem allemaal maar overkomt. Dan gebeurt er iets. Jezus staat stil en hij keert zich om en hij spreekt. Ja, hoor, daar klinkt zijn stem. Tijd niks gehoord. Geen dingen gezegd. Maar nu klinkt aan zijn stem over de menigte duidelijk, met ernst en indringend: dochters van Jeruzalem, huil niet over mij. En hij gaat door: huil over uzelf. Want er komen dagen, dagen die je niet wil meemaken. Opmerkelijk. Opeens weer die stem van Christus, al zo'n tijd gezwegen, alsof het mislukt was. Alsof men alles maar met hem kon doen. Maar nee, hij heeft iets te zeggen. Ze zien het verkeerd. Ze snappen er nog niets van. Zien ze alleen maar zijn zwakheid? Denken ze dat het met hem misgaat? Nee. Nee, ze kunnen beter over zichzelf huilen. Het zal met hen misgaan. Met Jeruzalem. Met allen die hem verwerpen. Maar Jezus, hij gaat koninklijk zijn weg. Hij weet dat hij dit lijden moet dragen. Hij weet ook waartoe het dienen zal. Hij gelooft dat de Vader hem hoort. En hij gaat door de dood, maar hij gaat naar de heerlijkheid. Naar de vreugde. Want ondanks de straf die hij moet dragen, is Jezus toch de beminde van de Vader. En die Vader is hij gehoorzaam. Die Vader die wil hij in deze weg eren, in de weg van sterven. En die Vader die zal hem ook doen opstaan op de derde dag. Ja, jongens en meisjes, is het met de Heere Jezus misgegaan? Nee. Het is niet misgegaan. Het was nodig dat hij ging sterven aan het kruis. En Jezus wist dat wel. Dat moest gebeuren. En daarmee kon hij de zonde wegnemen. En als je daarop let, dan zie je toch zijn liefde. Zijn liefde om zondaren te bevrijden. En Jezus is toch sterker. Want je weet toch wel, de derde dag stond hij op uit het graf. En Jezus leeft voor altijd. Hij is onze grote koning. Echt. Hij is het hoor. Nee, ze hoeven niet over hem te huilen. Huil niet over mij. Dochters van Jeruzalem, huil over uzelf. Want met jullie, inwoners van Jeruzalem, met jullie die Christus verstoten en uitwerpen, met jullie zal het pas echt misgaan. Totaal verkeerd. In een uiterste ondergang. De Heere waarschuwt voor een verschrikkelijk oordeel. Wie de Zoon van God verwerpt, die verwerpt de Vader. En wie Jezus loslaat, wie in hem niet langer gelooft, die heeft geen leven meer. Die is als het dorre hout afgesneden. Levenloos. Johannes de Doper had al gewaarschuwd, de bij ligt al aan de wortel van de boom en wie geen vrucht draagt, die hakt hij om. En die wordt in het vuur geworpen. Daar gaat het heen. Als je niet leeft uit Christus, hoort u de waarschuwing ook voor uzelf? Wie de Heer Jezus niet aanneemt als de Christus. Wie voor hem niet wil buigen als onze koning. Wie niet het leven zoekt in hem. Die moet vrezen voor Gods toren. Die moet vrezen. Het zal vreselijk zijn. Ja, dan kun je maar beter geen kinderen hebben, zegt Jezus. Tegen die vrouwen van Jeruzalem. Nou, dat is de omgekeerde wereld. Dat is toch echt de omgekeerde wereld. Gewoonlijk is dat een groot verdriet. In de oude tijden was dat zelfs een schande. Ook al zouden wij zeggen, je kunt er toch niets aan doen. En ook nu kan het verlangen naar kinderen sterk zijn. En het gemis, pijnlijk. Ja, de geboorte geeft grote blijdschap. Maar het oordeel dat Jezus aankondigt, dat is zo zwaar. Dan zou je wensen geen kinderen te hebben. Dat je ze zo ziet lijden. Dat je zulke verschrikking doormaakt. Dat gaat door merg en been. Dat is ondraaglijk. Zalig zijn de onvruchtbaren. De toorn van God over allen die Christus niet aannemen, is zo ernstig, zo pijnigend. Dat je nog liever, zegt Jezus, nog liever wordt verpletterd door vallende bergen, dan dat je de rechtvaardige straf moet ondergaan. Laat ieder daaraan denken. Laat ieder ook voor zijn en haar kinderen aan die toren zien te ontkomen. Door te smeken om genade. Door te vluchten tot de zaligmaker. Huilende vrouwen. Nou zegt Jezus, huil maar over jezelf. Ga naar het tweede punt van de preek. De huilende Jezus. Nu de Heere de stad wordt uitgeleid, nu huilen de dochters van Jeruzalem achter hem aan. Maar eerder had Jezus zelf gehuild. Ja, toen was de menigte vrolijk. En de menigte was vol verwachting. Maar de Heere was de stad genaderd en hij zag hun ongeloof. Hij kende hun blindheid en een diep medelijden vervulde zijn hart. Hij wist waar dat ongeloof op uit moest lopen en Jezus huilde. Want ja, later zouden de vijanden komen als oordeel van God. En die zouden de stad met de grond gelijk maken. Nou gemeente, we hebben in de actualiteit weer een beeld. Wat voor een verschrikking dat is. Een stad omsingeld. Wreed verwoest. Niemand wordt ontzien, ook de kinderen niet. Toen Jezus de stad van zijn vader zag. En wist dat dat ook met Jeruzalem zou gebeuren. Toen huilde hij. Hij heeft er zijn stem laten horen. Hij heeft het evangelie verkondigd. Maar het heeft niet gebaat. Ze wilden hem niet. En dat sneed Jezus door zijn ziel. En nu is het een dag of vijf later. Ze leidden hem de stad uit richting Golgotha. En dan moeten we zich even voorstellen. De Heere tussen al die mensen meegenomen, Jeruzalem uit. En op een bepaald moment stopt hij. En Jezus die keert zich naar hen om. En wat zag hij toen? Ja, hij zag die hele menigte mensen. Hij zag die klaagvrouwen. En over hun hoofden heen, daar achter zich. Daar ligt Jeruzalem. Daar ziet hij weer de stad. De stad door zijn vader uitverkozen. Dat is Sion. De stad van God. De God geliefd en geëerd. Dus de Heere keerde zich om en hij ziet daar die heilige stad. En het gaat weer door hem heen. Dat verdriet waarmee hij eerder al was aangekomen. Verdriet om de blindheid en de hardheid daar. Dochters van Jeruzalem, huil over uzelf en over uw kinderen. Het is nog dezelfde ontferming van Christus, gemeente. Het is nog dezelfde ontferming over Christus, over mensen die in nood zijn. Mensen die in geestelijke nood zijn. Mensen die leven onder de dreiging van het oordeel. Er is bij hem een diepe bewogenheid. Met onze ellende. Er is bij hem een goddelijk mededogen. Ja, zo zal de Heere toch ook de nood in Oekraïne zien. Mannen en vrouwen, kinderen, met de dood bedreigd. In duizend angsten. Onder brute aanvallen. Moeten we daar ook niet over huilen. Deze wereld. Voortdurend geteisterd door het kwaad. Deze wereld waarover ook Gods toren zal komen. Zo vreemd niet dat we daarvan onder de indruk zijn. En dat Jezus, denkend aan het naderend oordeel over Jeruzalem, het naderend oordeel ook verder over de wereld, dat Jezus zo bewogen is met Jeruzalem. Dat hij reden heeft om te huilen. Dat mogen we van hem overnemen. Van Jezus overnemen. Dat we door zijn Heilige Geest ook vol medelijden zijn. Met het gruwelijke lijden dat mensen treft. Op verschillende manieren. Ja, Christus ziet ook verder. Verder dan de volken die tegen elkaar opstaan. Door het ongeloof tegen Christus. Door het verzet tegen genade. Gaan mensen ook voor eeuwig verloren. Er is geen hoop. Zonder zijn verzoenend bloed. Zonder Christus tot je zaligmaker te hebben. Nou, met die bewogenheid om hun eeuwig heil hield Jezus even stil. En hij draaide zich om. Zullen wij dat ook doen? Is even stilstaan. Kijk eens om. Kijk eens om naar de mensen om u heen. Waarheen zijn ze op weg? Kijk eens om u heen. Hebben ze Jezus als hun zaligmaker? Hebben ze hem erkend als hun koning? In dat licht is het ook goed om je af te vragen, zou u iemand moeten uitnodigen voor die Alpha-cursus die gehouden wordt? Sta eens even stil, kijk om u heen. We zien toch wel voor wie Christus nog niet het leven is. Begin voor hem of haar te bidden. Laat het daar beginnen. In uw gebed. Degene die u ziet gaan. Waarvan u moet vrezen dat hij op de verkeerde weg is. Niet dat je zelf beter bent. Maar als weg zonder God. Zouden wij wel mensen hulpgoederen willen geven, maar zouden we ons niet bekommeren om een eeuwig heil? U hoort wat Christus zegt. Huil niet over mij, huil over uzelf en over uw kinderen. Zou het medelijden hem dan niet tot steun kunnen zijn? Jawel, maar hij denkt liever aan anderen. Het is de zelfverloochening van Christus. Hij geeft meer om anderen, meer dan dat hij ontvangen wil. Huil maar niet om mij. Denk liever aan uzelf. En denk aan de mensen om je heen. Zo zullen we zijn lijden gedenken. Besef uw eigen toestand voor God. Hoe ellendig wij zijn en welke straf wij verdienen. Zie het ongeloof van je eigen hart. Dat zegt de Heer Jezus vandaag tegen u en jou. Huil niet om hem. Denk eraan wie u zelf bent in uw ongehoorzaamheid. In je gebrek aan liefde. Of in je onwil om voor God te buigen. Is het niet erg? Zouden we daar niet onder lijden? Denk eraan. Zodat we om ontferming zullen bidden. Dat we de Heere roepen om genade. Dat we naar hem vluchten voor verlossing. Want de Heere heeft mijn medelijden niet nodig, maar ik heb hem nodig. Ik heb zijn ontferming nodig. Als een schuldige zondaar, een verbroken hart, dat zal hem behagen. Niet het oppervlakkig emotionele, maar dat mijn trots is gebroken. Dat ik voor hem val, dat ik genade nodig krijg. En zo maakt de Heilige Geest het anders. Er was en er is ook voor Jeruzalem nog hoop. Zeker, in het heden der genade. Er is ontkoming aan dat oordeel waar Jezus aan denkt en over spreekt. Waarover hij met bewogenheid zich heeft geuit. Er is ontkoming aan dat oordeel. Daar is wel inkeer voor nodig. Berouw. Dan moet er iets gebeuren. Dat er een roep om genade klinkt. En ieder die de naam van de Heere aanroept zal behouden worden. Later zou Petrus dat verkondigen. Ja, daar in Jeruzalem. Aan die mensen daar. Bekeer u en geloof in de Heer Jezus Christus. Want u komt de belofte toe. U en uw kinderen. Wat een diepe troost. Dat het evangelie klinken mag. Een diepe troost voor een verslagen hart. Er is vergeving. Er is een verzoenend bloed voor de grootste der zondaren. Ja, wij zullen de Heer Jezus dan toch heel anders gaan zien. Heel anders. Niet meer zoals Jeruzalems dochters, huilend om zijn pijn. Maar je ziet hem, koninklijk, priesterlijk. We zien hem als een machtige koning, een verlosser. Hij is die gewillige zaligmaker. Hij gaat die weg voor mij. Ook voor mij. Tot blijdschap van ons hart. Ja, tot blijdschap. In zijn sterven denkt Jezus niet aan zichzelf. Hij denkt aan anderen. Hij denkt aan zondaren. En hij waarschuwt liefdevol die dochters van Jeruzalem. Hij bidt voor de overtreders. Hij opent het paradijs voor een misdadiger die naast hem werd gehangen. En ook gebeden heeft. Hij zet de deur open. Vandaag zult u met mij in het paradijs zijn. En dat doet hij voor ieder die bidt om zijn ontferming. Medelijden met Jezus? Nee, hem liefhebben. Hem groot maken. Dat komt hem toe. En zo mogen deze lijdenszondagen naar hem zien en Christus bewonderen als die grote zaligmaker die zijn weg ging voor mensen als u en mij. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 51, de versen 1 en 9. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En ook het negende vers, Gods offers zijn een gans verbroken geest. En wat er verder volgt in Psalm 51, de versen 1 en 9. Laten we samen de Heere danken en ook voorbeden doen. Trouwe Heere, grote God en Vader, u brengen wij nu dank dat u ons het evangelie laat verkondigen van verlossing en behoud. Door het bloed van Christus. En dat voor ieder die tot hem de toevlucht neemt. Die u aanroept om genade. Verlossing en zaligheid. Zonder dat enige verdienste van onze kant daarvoor nodig is. Omdat alles is volbracht. We zeggen u daarvoor dank. En we bidden van u, Heer. Open onze ogen. Opdat wij hem zien. Opdat wij ook de lijdende Christus zo mogen kennen. Als degene die niet ten onder gaat, uiteindelijk, maar door de dood het leven verwerft en verhoogd is aan uw rechterhand. Heren, wij bidden van u, wees ons allen genadig. U bidden we voor elkaar, voor de mensen om ons heen. Heren, u weet het ook. Als we daarover zorg kunnen hebben. Niet alleen voor de dingen van dit aardse leven, van gezondheid. Of als er andere moeite en spanningen en moeilijkheden zijn. Ook daarover bidden we om uw ontferming en hulp. Heer, maar ook wanneer een weg wordt gegaan zonder u. Een weg die we in de Bijbel ook herkennen als de brede weg. Wij vragen van u, wilt de gebeden die zo tot u opklimmen ook verhoren. Geef ons er hart en oog voor. Soms voelen we ons er verlegen mee. Wat kunnen we daarin betekenen? Of ons machteloos. Of beschaamd. Wij bidden van u dat u daarin ook helpt en vrijmoedigheid geeft. Gelegenheden geeft. En zo bidden we ook voor de Alfa-cursus die gehouden gaat worden. Geef dat daarmee ook mensen geholpen worden om de Bijbel te leren kennen of ook beter daarin onderwezen te worden. Dat we zo elkaar kunnen helpen om de weg naar u te vinden. De weg naar de vreugde in Christus. Naar het nieuwe leven door uw Heilige Geest. Zegen dat, Heere. Help allen die er zo bij betrokken zijn. U bidden we dat we ook in ons persoonlijk leven, in ons doen en laten, een leesbare brief van u mogen zijn, ook samen als gemeente. Heere, sterk ons en help ons door uw Heilige Geest daarin. We zijn van u afhankelijk. We willen het ook in uw handen leggen. Dat u er zelf zorg voor draagt. Dat u ook onder ons en om ons heen uw koninkrijk doet komen en uw kerk opbouwt. U willen we bidden voor de zieken, wilt u hen ondersteunen en nabij zijn. Heere, sterk hen, zegen middelen, medicijnen, behandelingen. U bidden voor mevrouw Van Eck van de Eng 1. Wilt u haar helpen wanneer ze een operatie moet ondergaan. Zegen dat het goed mag gaan en er ook weer een goed herstel zal zijn na de operatie. Dat die tot haar welzijn mag dienen. Wees haar nabij. Ook met de kracht van uw woord. Opdat door uw Heilige Geest zo er rust bij u gevonden zal worden. U mogen we ook dank zeggen met Carlo en Johanita van Willigen, waar een zoon is geboren. Heere, u komt daar voor de lof toe. Wat een rijk geschenk. Een kindje te ontvangen uit uw hand. En we bidden dat u hen daarin ook nabij bent en helpt. Dat ze met dankbaarheid aan u zo voor Vin zullen zorgen. Dat hij mag opgroeien onder uw woord. En ook zijn heil zal vinden bij Christus als een zaligmaker. U bidden voor de noden in de wereld. Heere, ontfermt u zich. Overal waar vluchtelingen zijn. Overal waar oorlogsdreiging is. Geweld. Waar armoede is. En mensen in grote angsten verkeren. Ontfermt u zich, Heere, over de mensen. Geef dat ze vrijheid voor hen is, hulp, een leven, de levensbehoeften er zijn voor hen. U bidden we zo ook voor de bevolking van Oekraïne, die zoveel angsten moet doorstaan, waar grote verliezen worden geleden, waar mensen strijden, waar mensen op de vlucht zijn. De trouwe Heer in de hemel ontfermt u zich over hen allen. Geef hen vrede. Dat ook die brute en goddeloze inval en oorlog een halt wordt toegeroepen. Bent u niet de koning der koningen? U bidden we ook voor de Russische bevolking. Ook in alle verscheidenheid en wat er bij hen speelt. Heere, gedenk dat volk. Laat zo onder de volken van Oekraïne en Rusland en de andere volken het evangelie klinken. Dat er in uw woord ook troost gevonden mag worden, kracht en hulp. Zegen de christenen. En mogen zij tot ook een zegen zijn in deze omstandigheden. Zegen de hulp die aangeboden wordt aan de Oekraïners. Help de mensen daarin. Heere, zo leggen we dat voor uw aangezicht. U willen we al deze dingen voorleggen. Blijf bij ons op deze dag. Geef dat vanavond ook, wanneer uw gemeente samenkomt. Het woord zo mag klinken, dat het geloof wordt opgebouwd. Dat de gemeente wordt gesterkt. En dat u wordt geëerd. Heere, blijf bij ons en hoor ons. Naar de grootheid van uw genade, om Jezus wil. Amen. We gaan zingen van Psalm 92, het vijfde vers. Wie u durft wederstreven, wie onrecht durft begaan, zult gij, o God, weerstaan. En ook, gij zult mijn eer vergroten, mij sterken in mijn stand. En zo vertrouwt deze zanger en vertrouwen wij met het vers op de Heer. Psalm 92, het vijfde vers. U kunt bij de uitgang uw gaven geven voor de collecten die zijn aangekondigd. En ga dan nu weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.